Goedemorgen. Dit is de laatste in een series van 4 toespraken over de tweede brief van Paulus aan Timotheus. Het is de laatste brief ooit door Paulus geschreven, of tenminste de laatste brief die is tot ons gekomen. Je weet het nooit, misschien is een andere brief, persoonlijke brief, die is in de prullenbak ergens gezet. En het is de laatste hoofdstuk van de laatste brief. En in dit laatste hoofdstuk dan zien we een aantal persoonlijke dingen. In het eerste hoofdstuk, de focus was een aantal interessante mooie tips die een oudere man, ik vermoed dat Paulus was ongeveer niet te oud, misschien mijn leeftijd of zo, 30. Nou, ik vermoed ergens 50, 60 of zo. En Timotheus misschien ergens tussen 20 en 30. In het tweede hoofdstuk hadden ze 6 verschillende beelden van een christelijke leven. Als een atleet, als een soldaat en zo. Echt goede voorbeelden. Hoofdstuk 3 was de profetische hoofdstuk. En dan het ging over de laatste dagen zullen zware tijden aankomen. En Paulus dacht dat dat belangrijk was voor Timotheus dat te weten, om realistisch te zijn. En niet depressief of angstig te worden, maar wel een goede voorbereiding. En onze laatste hoofdstuk heeft te maken met een aantal persoonlijke tips. Persoonlijke issues, zaken. In die hoofdstuk kom je 17 namen tegen van mensen. Dus als je zwanger bent en je zoekt een mooie naam, is een goede hoofdstuk om een beetje aandacht te geven. Je weet het nooit. Nou, we beginnen dan hoofdstuk 4 van de tweede brief. Ik heb aan Robert gevraagd om dit hoofdstuk voor ons te lezen. Dus misschien kunnen we beginnen met vers 1 tot en vers 5. Diegenen die aanwezig waren vorige keer, jullie hebben gezien dat ik heb een stukje van hoofdstuk 4 gelezen in hoofdstuk 3. Omdat ik denk dat deze teksten passen beter bij hoofdstuk 3. Dus, maar we beginnen toch om dat stuk te lezen.
2 Timotheus, hoofdstuk 4. Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, die levende en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan en dat alles met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar zij zullen zoeken wat het gehoor streelt. En voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles. Leid verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw werk, dienstwerk, ten volle.
Dus Paulus is overtuigd dat de toekomst moeilijk wordt. Misschien vraag je dan af, maar we hebben een aantal liederen net gezongen in de eerste dienst. Echt positieve liederen waar alles ziet mooi uit, een mooie toekomst en fantastisch dan. Hoe past dat bij wat Paulus schreef? En het is redelijk makkelijk te zien dat de toekomst op dit moment, de huidige situatie, wordt alleen moeilijker en erger. En dan komt de Heer Jezus. En Paulus zal ook over dat geschreven. En dan, hij komt om te regeren. En dan, dingen worden wel anders. Dus de hoopvolle teksten hebben te maken met de toekomst nadat Jezus terugkomt. Nou, sommige mensen lezen dat in de laatste dagen wordt het moeilijker. Weet dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken en zij wordt angstig. Ook hier in Nederland. Sommige mensen verbergen zich in de huizen ergens in Drenthe. Je weet het nooit, dat is angstig. En dat is niet de bedoeling. De bedoeling is, je weet dat de toekomst wordt moeilijker. En toch, Paulus schreef aan Timotheus 4 keer, maar u. Dus, jij zit anders in. En dan, hier zijn de 4 maar u's. Blijf bereid om vervolgd te worden. Timotheus. 2, bleef de schrift liefhebben en naleven. Dat is de einde van hoofdstuk 3. Trouwens, als je focust alleen op een tekst hier en een tekst daar en een tekst daar. Elke tekst is waarheid, het is mooi hoor. Maar als ik een tekst zie in het hoofdstuk, het geeft zoveel betere smaak aan wat je bedoelt. Dat tekst bijvoorbeeld 2 Timotheus 3, 16. Een bekende tekst. Ik denk, de meeste van jullie hebben het in je hoofd. Elke schrift is door God geïnspireerd. En nu toch voor. Nou, je weet dat tekst. Wat is de context van dat tekst? De context is, in de laatste dagen wordt het moeilijker. Mensen afkeren van geloof. En elke schrift is door God geschreven. Houd het vast. Nou, mooi hè? En dan komen wij tot hoofdstuk 4. En dan zien we de derde maar u. En hij zegt, blijf de gezonde leer promoten. En de vierde maar u, blijf voor Jezus schijnen. Het wordt donker, maar blijf voor Jezus schijnen. Geen angst, blijf gefocust. Oké, dat was een samenvatting een beetje van vorige keer. En nu gaan we verder met hoofdstuk 4, vers 6. Misschien kunnen we nog een keer Robert vragen. Vers 6 tot vers 8.
Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de gerechtigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook alle die zijn verschijning hebben lief gehad.
Dankjewel. Stel je voor dat de huisarts zou zeggen, nou, je hebt 6 maanden te leven, misschien 9. Hoe kijk je, nou, je gaat terug met zulke boodschap. En ik weet dat een aantal van jullie hier hebben dat boodschap al wel gehoord ooit in je leven. En je gaat nou, ik heb 6 maanden, 8, 9 maanden. Je kijkt terug naar je leven. Wat heb ik gedaan? Wat heb ik bereikt? Hoe het uitziet of zo? En dat is wat Paulus doet hier aan het einde. Hij ziet dat het einde is dichtbij. Hij is overtuigd dat hij weinig te leven. En hij begint te evalueren. Nou, hoe is het met mijn leven gegaan? En hij gebruikt in deze korte teksten, hij gebruikt 3 beelden om zijn leven te beschrijven. De eerste beeld, hij zegt, ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten. En de tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Nou kijk, hij vergelijkt zijn leven met een plengoffer. Wat is een plengoffer? Nou, ik heb de woord pleng gegoogeld. Wat is de woord pleng in Nederland, in Engels? Maar dat levert niks op. Klein beesten, beestje. Oké, okay, maar de plengoffer in het Engels is a drink offering. Het gaat over wijn. En als je leest in nummer 15, je ziet dat daar is een plengoffer beschreven. Tijd geleden hadden wij over de 5 Levitische offers, in Leviticus 1 tot 5. 4 van de 5 heeft te maken met een dier, je slacht een dier. En 1 heeft te maken met een graanoffer. Deze zijn de 5 basisoffers van het Oude Testament. Maar dan heb je deze is een kleine bonusoffer. En als je leest nummer 15, je ziet dat op de grote offer van een dier, een priest of iemand kan ook 1 liter of 2 liter van wijn gooien op de barbecue. De offer. Goddelijke barbecue. En je gooit dit op en nou, dat is een plengoffer. En Paulus 2 keer, hier in Filippenzen 1, hij gebruikt dat woord, ik ben een plengoffer. Nou, jullie kennen redelijk veel, dat Paulus gebruikt dat woord offer in Romeinen 12, waar hij zegt, wij kunnen onszelf als een offer aan God geven, je lichaam als een offer aan God geven. Wij kunnen uit onze lippen een offer aan God geven. Wij kunnen financiële offers brengen. Dus dat woord offer is een manier dat wij kan iets voor God doen. Dat is ook mooi. Maar hier, het is anders. En om dat te begrijpen, je moet een beetje grammatica leren kennen. En ik hou niet van grammatica. Ik spreek Engels en Spaans, maar ik ben opgegroeid met Spaans en Engels, dus ik kom gewoon. Het meeste van jullie Nederlanders, jullie praten goed Nederlands, maar je weet niet waarom. Je hebt geen grammatica, je doet het gewoon. Nou, mijn inburgeringscursus, 12 jaar geleden, ik moet wel geforceerd een beetje grammatica te leren. Een werkwoord kan passief zijn of kan actief zijn. Nou, dat is grammatica. Maakt dat uit? Yes. Actief is ik eet. En passief is ik word gegeten. Je ziet, het is een groot verschil. Ik eet en ik word gegeten. Het is anders. Nou, oké, met dat stuk grammatica ga terug naar de tekst. Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten. Actief of passief? Passief. Het is in dit beeldtaal, het is niet dat Paulus zichzelf als een offer gaf, maar iemand anders, God dus, pakt de leven van Paulus en hij giet het uit op een offer. Het was passief. Dus toen hij terugkeek naar zijn leven, hij dacht, nou, ik heb het soms moeilijk, de einde is voorbij en het is moeilijk op dit moment, maar het is niet toevallig moeilijk. Ik ben een plengoffer die God zelf uitgooit over. En als je leest in Filippenzen 1, dezelfde tweede keer waar hij gebruikt dat uitdrukking plengoffer, Filippenzen 2, 17, hetzelfde, het is passief. Dus met de idee van een plengoffer is dat God was betrokken in zijn leven en ook op deze laatste momenten. Toepassing? Nou, kan jij Gods hand ook in jouw moeite zien? Wij kunnen ook een offer zijn, een plengoffer, waar God is bezig om ons te gebruiken. Niet ik doe, maar God doe iets met mij voor zijn glorie. Nou, als je kijkt naar de tweede bijl, je ziet ook hier, hoofdstuk in dezelfde tekst. Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten, de tijd van mijn heen gaan. Nou, als je hebt een herzienerstaatsvertaling, krijg je een kleine lettertje. En je kijkt naar beneden en het zegt letterlijk betekent losgemaakt. Los. Letterlijk mijn losmaakt worden. Nou, dat Griekse woord van heen gaan heeft te maken met losmaken. En dat is het meeste gebruikt in een schipcontext. Dat een schip is losgemaakt van de anker, of losgemaakt van de poort, om weg te gaan. Dus toen Paulus dacht aan zijn dood, hij dacht, nou, ja, ik word losgemaakt. Datzelfde woord is ook gebruikt voor dieren. Als een dier werkt de hele dag, en dan hij is losgemaakt van de juk, om iets anders te doen. Hetzelfde woord is gebruikt voor een reiziger met een tent. Hij heeft een tent en hij maakt de tent los, de touwtjes dus, los om verder op reis te gaan. Dus Paulus zag zijn eind komen als een loskomen van verantwoordelijkheden misschien of zo, om verder te gaan. Hoe keek jij aan jouw dood? De situatie in mijn gerecht komt dichtbij. En elke keer dat ik ga naar een begrafenis, ik probeer een beetje een tijd voor mezelf te nemen. Of als ik voor een begravenplaats ga, ik denk, nou, het verschil tussen die en ik is tijd. Wij zijn redelijk optimistisch dat het ver weg is, maar het is gewoon tijd. Hoe kijk ik aan mijn overleding, de einde van mijn leven. Nou, atheïsten zijn redelijk pessimistisch. Voor een atheïst, je wordt dood en punt. Dat was het. En daarom, een atheïst probeert al de lol uit zijn leven hier te hebben, omdat na de punt er is niks. Dus, nou, geniet zoveel mogelijk van de huidige moment. Maar voor veel mensen van ons, dat is weinig bevredigend. Dus je denkt, nou, sommige mensen denken een beetje mystiek erover. Hier in Brabant, ik af en toe ga naar een begraafplaats. En ik zie dat er is ook mystiek aanwezig in de Brabantse cultuur. Trouwens, als je wil een cultuur leren kennen, ga naar een begraafplaats. Het is niet de enige manier, Maar of je op vakantie gaat naar Marokko, wat dan ook, neem een uurtje in een begraafplaats en kijk. Zegt veel over een cultuur. En dan wat ik zie in Brabant redelijk vaak, is dat idee van dagmoedertje. Wat is het woord? Dat wordt vlinder. Je vogels uit en ga weg als een vlinder. Maak iets moois ervan. Het is een mooie kunstwoord om de pijn van de dood met een mystiek manier om een beetje mooi te maken. Wat was de focus van Paulus? Paulus schreef in Filippenzen 1:23. Hij was in een gevangenis, maar een andere situatie. Hij schreef, ik heb een begeerte om heen te gaan bij Jezus Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Dus van Paulus, voor hem weg te gaan, de scheep, om, nou, ik ben losgemaakt om weg te gaan, om verder te gaan, om met Jezus te zijn. Dat is dat insteek. Een nieuwe fase in je leven, de dood, na de dood is een nieuwe fase met Jezus. En dan, hij had het derde beeld over zijn leven. En je komt dat ook tegen hier in dit stuk. Ik heb de goede strijd, vers 7, de goede strijd gestreden. Ik heb de loop, ik heb de loop tot het einde gebracht. Ik heb de geloof behoudend. Dan hij spreekt over een krans van gerechtigheid en de Heere, de rechtvaardige rechter. Hij zag zijn leven als een race. Maar niet een race waar wij moeten competitie hebben. Ik probeer sneller dan Gerard te rennen. En Gerard probeert het sneller dan ik. En dan Karsten zegt, nou, oude mannen, ik doe het toch beter. En het is niet een race één christen tegen een andere. Maar de wedstrijd af te ronden. Dat is het. En dat beeld van een wedstrijd komt regelmatig terug in de boeken van Paulus. En de doel dan is tot een einde te rennen. Ik heb de geloof bewaren. Is geloof een werkwoord of is geloof een ding? Zelfstandige naamwoord, ding. Nou, ik vind het woord ding beter, makkelijker. Nou, soms in de Bijbel is geloof een werkwoord, iets dat je doet. Maar soms, het is de inhoud van wat is aan ons toevertrouwd. Het is een ding. Judas bijvoorbeeld, hij zegt, streef voor het geloof. Het is niet een streef, ik geloof, nee. Het is dat je hebt iets ontvangen, is toevertrouwd. En Paulus zegt, nou ik ren, ik streef en ik heb dit geloof vastgehouden tot aan de einde, zegt Paulus. En aan de einde, hij glimlacht en zegt, maar ik kijk naar de toekomst en ik zie een rechtvaardige rechter en kransen. Een krans van gerechtigheid. Als jij denkt aan een rechter, krijg je een stuk blijdschap erbij? Nou, een deel is dat er zijn twee typen rechters. Er is een, het is een strafrechter. Als je iets verkeerd gedaan, of als je probeert status in Nederland te krijgen, dan je moet naar de rechter gaan, dan ja, je bent gestrest. Dat is een strafrechter. Maar er is ook een andere type rechter. Als je wil voetbal spelen en je komt binnen en je ziet iemand met een wissel, hij is ook een rechter. En dat geeft geen stress. Je hoopt dat hij rechtvaardig is. Dat is het. Dus in de wedstrijd beeldtaal, een rechter hier is niet een rechter die oordeelt, maar een rechter die kransen uitgeeft. En aan wie geeft Jezus dus, de gerechtvaardige rechter, aan wie geeft hij een krans? Dit is een olympical beeldtaal. Nou, Paulus dacht, nou, ik heb gerennen, dus er is een kans voor diegenen die hebben hun leven geïnvesteerd voor Gods koninkrijk, Gods werk. Dat is duidelijk. Maar als je het ook leest, een beetje verder, het zegt, de krans die de rechtvaardige rechter mij op die dag zal geven, en niet alleen aan mij, maar ook aan allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Het is een aantal van deze kransen. Beste broer en zuster, heb jij de verschijning, de terugkoming van Jezus lief? Maakt niet zoveel uit, toch? Of wel? De rechtvaardige rechter geeft ook een krans uit aan mensen die hebben de verschijning van Jezus lief. Dus het is een liefde voor de Heer Jezus. Nou, mijn vrouw is weg voor 2 weken. Zij komt terug op woensdag. Zij verschijnt op woensdag om 10:00 's ochtends. Ik keek uit naar de toekomst van mijn vrouw. Ik kreeg geen krans of zo, maar toch. Misschien meer dan jullie. Omdat het mijn vrouw is, niet jullie vrouw. Nou, hoe kijken wij uit aan de verschijning van de Heer Jezus? Hier zijn twee mooie teksten. Hebreeën 6, van God is niet onrechtvaardig, hij is een rechtvaardige rechter, niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u zijn naam bewezen hebt, doordat u de heiligen gediend hebt en nog dient. De rechtvaardige rechter kijkt naar je leven, wat je doet. En ook als je denkt, nou, niemand heeft dat gezien, en toch de rechter heeft het wel gezien. En het, voor hem het is belangrijk. Dus als je bent een beetje moe vanochtend, van dienen, koffie zetten, de ramen schoonmaken, e-mails doen, of wat dan ook, of in jouw eigen bediening. Er is een rechtvaardige rechter die alles ziet. En waardeert. Ook een glaasje water, gegeven aan iemand die het nodig heeft, in de naam van Jezus, zal een beloning hebben. Mooi toch? 2 Korintiërs 5. Want wij, het is voor christenen, maar wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Dit is een tekst voor christenen. De rechterstoel van Christus is de plek waar de rechtvaardige rechter zijn werk doet. De witte troon, de grote witte troon in Openbaring 20, denk ik, dat is een oordelende rechter. Waar mensen zijn, waar God oordeelt, Jezus oordeelt. Mensen die hebben niet Jezus gevolgd of liever gehad. Maar dit is een rechterstoel van Christus, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed en het zij kwaad. Nuttig of niet nuttig. Ik sprak afgelopen vrijdagavond in België op een interkerkelijke lezing over Mozes. Mozes. Hebreeën 11, dat was een stuk. En dan Mozes, hij koos moeilijke leven te hebben met de Israëlieten. En niet een comfortabel leven in de paleis. Hij koos om dat te doen omdat hij zag de onzichtbare met een grote O. Hij zag de onzichtbare. Hij keek naar voren naar de beloning, zegt Hebreeën 13. Dus beste broers en zusters, de feit dat wij kijken naar de terugkomst van de Heer Jezus, is niet alleen nou mooie lied toch, een beetje positivisme voor de week. Het is meer dat hij komt terug, wij kunnen dat verlangen om dat, en dat stimuleert ons goed te leven, ook als de dagen donkerder worden. Ook als de laatste dagen, zware dagen zijn aanbreken, en toch, we hebben een levende positieve hoop. En dat houdt ons goed bezig. Hebreeën 12, die komt na Hebreeën 11. Dan 11 is Mozes en 12 zien we Jezus. Je leest in Hebreeën 12 dat Jezus, hij nam de kruis en al de problemen met de vreugde die, ik pakte juist het woord, de vreugde die voor hem lag. Hij zag iets in de verte. Wat zag hij? Tot mijn grote verbazing, hij zag een kerk. Jij, mij. En dat was een bemoediging. Zijn bruid te verzamelen. Om door de pijn en de moeite door te gaan. Nou, zo zag dan Paulus zijn eigen laatste maanden in zijn leven. Nou, nu gaan wij naar de andere stuk, hoofdstuk 4, vers 9 tot aan het einde. Zullen we dat nu lezen, alsjeblieft? Zijn persoonlijke zaken en hier komen de 17 namen voor de zwangere zusters. Dus,
Beijver u om spoedig naar mij toe te komen, want Demas heeft mij verlaten omdat hij de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen. Hij is naar Thessalonica vertrokken. Crescens naar Galatië en Titus naar Dalmatie. Alleen Lucas is bij mij. Haal Marcus op en breng hem met u mee, want hij is voor mij van veel nut voor de ambtelijke bediening. Maar Tychicus heb ik naar Efeze gestuurd. Breng, wanneer u komt, de reismantel mee, die ik in Troas bij Carpus achtergelaten heb. En de boeken, vooral de perkamenten. Alexander, de kopersmid, heeft mij veel kwaad aangedaan. Mogen de Heer hem vergelden naar zijn werken. Wees zelf ook voor hem op de hoede, want hij is krachtig tegen onze woorden ingegaan. Bij mijn eerste verdediging was er niemand die mij bijstond, maar zij hebben mij alle verlaten. Mogen het hun niet toegerekend worden. Maar de Heer heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden horen. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. En de Heer zal mij bevrijden van alle boze opzet en mij verlossen tot de komst van zijn hemels koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Goed, Prisca en Aquila en het huis van Onesiphorus. Erastus is in Korinthe gebleven en Trofimus heb ik in Miletië ziek achtergelaten. Beijver u om voor de winter te komen. U groeten Eubulus, Pudens, Linus, Claudia en alle broeders. De Heere Jezus Christus zei met uw geest. De genade zij met u allen. Amen.
Dank u wel. Het laatste stuk van de laatste brief van Paulus. Dus Paulus heeft beschreven zijn leven als een plengoffer, als een race, een nieuwe fase in zijn race, en als een wedstrijd waar hij verwacht ook een krans. En nu in de laatste stuk, je krijgt een beetje van een stukje uit zijn persoonlijke omstandigheden. De eerste, je ziet in vers 16 tot 18. Nou, Paulus was in de gevangenis. En hij was een Romein man. Dus hij wacht voor een oordeel. Dus je had eerst een plek waar je kon je verhaal delen. En dan je kreeg een gesprek over jouw situatie. Wat doe je met jou? Nou, er kwam de moment waar Paulus was geroepen om door de rechter te staan. Een Romeinse rechter. En hij had een bepaalde verwachting. En toen uiteindelijk hij moet staan met al de mensen. Net zoals je altijd doet. Je kijkt rondom. Is er een vriend ergens in de buurt? En tot zijn frustratie misschien. Hij zag geen bekende gezicht. We weten dat Lucas was ook daar in Rome. Dus een aantal andere christenen in de groeten. Je ziet een aantal mensen, Claudia, een aantal mooie namen daar of zo. Dus mannen en vrouwen waren wel aanwezig. Maar niemand kwam toen hij moet zichzelf verdedigen. Kan je voorstellen hoe dat voelt? Je hebt je hele leven geïnvesteerd in andere mensen. En nu heb je iemand, een paar mensen nodig om aanwezig te zijn en toch niemand komt. Nou, ik denk dat is echt een inspirerende les hier, ik trek voor mijzelf, maar misschien ook voor jou, is dat soms je werkt en je voelt redelijk eenzaam in wat jij doet. Je gaat evangelisatie op de straat en denkt, waarom komen niet meer broers en zusters? Het is zo belangrijk, ik voel me. Je bent bezig met de koffiezet of de open bron. Waarom komen niet meer mensen te helpen met de koken, Je moet de ramen schoonmaken. Waarom zo weinig mensen komen? Frustratie. Ik probeer, waarom? Je hebt een bepaalde verwachting van je medechristenen. En het komt niet altijd goed. Wat doe je dan? Herken je wat ik zeg? Ik heb ook dat frustratie. Soms ben ik frustreerd met mijzelf, maar ook soms met anderen. Ik denk, hoe kan dat? En het is makkelijk om bitter te worden. En als je bitter wordt, je bent nutteloos. God gebruikt niet bitter mensen. Dus je moet wel de voorbeeld van Paulus pakken. En wat heeft Paulus gedaan? Hij was teleurgesteld, maar niet triest, maar niet bitter. Hij zegt, en dat is een mooie tekst, maar de Heer heeft bij mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven. Net zoals Mozes, Paulus zag de onzichtbare. Hoe? Weet het niet. Het is beeldtaal. Je kan niet de onzichtbare zien. Als je het ziet, het is niet onzichtbaar. En als het onzichtbaar is, je kan het niet zien. Maar het is een beeldtaal. Bewust van Gods aanwezigheid met hem. En als beste broer, je bent bewust van Gods aanwezigheid van Jezus in je werk evangelisatie, in jouw werk op de beurs, in jouw werk de straat, in jouw werk in de koken, in jouw wat je doet. Denk, dan kan je tot rust komen. En de Heer Jezus geeft ons kracht, zegt Paulus. Hij geeft ons kracht. Amen. Neem het thuis, broer. Ik heb een rood gemaakt in mijn Bijbel. Antidote aan frustraties met je medemens. Je bent ziek en alleen één broer kwam op bezoek. Ik was ziek een hele maand, alleen één persoon. Niemand heeft mij gebeld. Bitterheid. Nou, ik praat het niet goed hoor. Maar als wij leren Gods aanwezigheid te ervaren, maar de Heer is met mij en Hij geeft mij kracht. Blijf je positief in je christelijke leven. Ook in de gebrokenheid van onze huidige situatie. En dan zegt hij, en ik ben uit de muil van de leeuw verlost. Dus hij was een beetje positief. Wat voor leeuw was het dan? Nou, mensen denken, misschien een letterlijke leeuw. Omdat leeuw houden van mensen eten en de Romeinen houden van de sport. Misschien Paulus dacht, maar Paulus was een Romein burger. Dus het was niet toegestaan om Romeinse burgers naar de leeuw te gooien. Dat gebeurt wel met andere mensen, maar niet met... Dus het gaat hier niet om een letterlijke leeuw, maar het is een beeldtaal dat ik ben gered van een moeilijke omstandigheid. Misschien dacht hij na mijn eerste verdediging, dan wordt het mis en dan ben ik meteen... misschien het ging redelijk goed. Ik kreeg een aantal maanden meer om te leven. Ik ben gered. Van de leeuw, van dat moeilijke ding. En dan kom je tegen een moeilijke tekst in vers 18. En de Heere zal mij bevrijden van alle boze opzet en mij verlossen tot de komst van zijn hemelse koninkrijk. Als je hebt alleen dat Bijbeltekst, je zou denken, Paulus denkt dat hij komt uit de gevangenis. Dat de Heere God zal hem verlossen. Maar omdat we hebben de vorige tekst gelezen, hij verwacht niet bevrijding, omdat hij dacht, einde is dichtbij gekomen. Dus wat spreekt hij dan over? Wat is dit verlossing die Paulus overdacht? Je kan verlost zijn van... Of je kan verlost zijn door. Gerard, jouw moeder. Zij had het moeilijk de laatste jaren. De laatste 10 dagen. Ze slaapt zonder eten zo. God heeft haar verlost door de dood. Door de dood. Zij is verlost van de huidige omstandigheden. En naar de vadershuis gebracht. Ik denk, dit is een beetje de gedachte van Paulus. Dat hij zal mij verlossen door. Maar misschien ook een beetje dat hij zal mij vasthouden. Dat ik zal geen verleiding hebben om mijn Heer te verloochenen of zo. Dan zien wij een kleine detail. Hij zegt, hey Timotheus, probeer eens snel te komen voor de winter. En als je komt, pak mijn jas. Dat is 21 of zo. Pak mijn jas en breng het mee. Waarom denk je dat Paulus een jas nodig had? Koud. Het was in de gevangenis, het was koud. En de winter komt, dus je hebt een jas nodig. Het was makkelijk voor Paulus te zeggen, nou, ik vertrouw op de Heer, hij zal voor mij zorgen. En dat is ook waar. Maar ik zie, Paulus was ook genoeg, praktisch genoeg, om ook plannen te maken voor de winter. En hij zegt, man, pak mijn jas, ik heb het nodig. En probeer eens te komen voor de winter, waarom? Omdat hij had de jas nodig voor de winter. Maar hij wist ook dat in de winter, je kreeg geen boten, de weer is niet goed. Dus alles stopt. Dus als hij komt niet voor de winter, dan het wordt na de winter. En ik weet ook niet hoe lang ik heb om te leven. Dus Timotheus, doe je best om redelijk snel te komen. Voor mij het is ook een bemoediging om plannen te maken. Je denkt, nou, sommige mensen, ja, ik vertrouw op de soevereiniteit van God, dus ik hoef geen plannen te maken. Ik denk, nou, je kan beter doen. Ik herinner me eens een broer vroeg, nou, wat zal ik doen als ik zou zeker weten dat Jezus morgen zou terugkomen? Hij zei, ik ga vanmiddag om een boom te planten. Martin Luther was het, nou, een rare broer. Nou, maar dat idee, dat ja, er is een soevereiniteit van God en toch, ik doe mijn voorbereiding. Iets anders dat hij schreef, vers 13. Breng wanneer u komt de reismantel, ja, en ook de boeken en de perkamenten. Nou, als je leest dat woord boeken, je denkt aan dit, hè, een boek. Maar in de tijd van Paulus, in die tijd, er was geen boek zoals dit. Het ging over rollen. Als je leest de Engelse vertaling, bring the rolls and the parchments. De rollen zijn papieren gemaakt, of stukken van papier, ja, papyrusrollen. En zij zijn gemaakt uit planten. Goedkoper. Het is goed als het droog blijft. Het was 200-300 jaar na Paulus dat zij begonnen dat idee om boeken te maken. Dan kun je dingen makkelijker vinden. En dan het woord voor boeken in die tijd was een codex. Dus een rol is een rol en dit ding is een codex. De oudste Bijbels die we hebben is de Konex Codex Vaticanus van het jaar 350 in de Vaticaan. En de Codex Sinaiticus in de musea in Londen. Je kunt het gratis bezoeken als je wil in het museum. En dan het is een grote boek met losse pagina's van al de Bijbel dus. En dan, wat is een pergament dan? Dat is geen, dat is ook een type papier, maar het is gemaakt door van de hout van dieren. En dan wordt het duurder. Dus de pergamenten waren gebruikt voor belangrijke documenten. Legale documenten. Het duurt langer. Nou, niet zo geestelijk, maar wel interessant, dacht ik. En Paulus dacht, nou, Timotheus, kan jij de papyrusrollen brengen en ook de pergamenten? Dus meest waarschijnlijk, het ging over boeken van het Oude Testament, plus een aantal persoonlijke brieven. Vandaag zou je zeggen, hey, Timotheus, breng mijn memory stick of zo. Dus je had een aantal persoonlijke dingen en dan misschien ook een stuk meer papyrus, omdat hij wil meer brieven schrijven. Nou, waarom is dit zo interessant? Ik vind het super interessant omdat hij denkt dat hij heeft 6 of 7, 8 maanden te leven en hij wil graag zijn boeken bezig hebben. En hij wil graag bezig zijn. Het is niet nou, mijn leven komt tot een einde, dus nou, ik zet Netflix aan en een colaatje of zo en ik wacht. Hij zegt, nou, de einde komt, het is dichtbij en toch breng de boeken, jongen. En ik wil meer studeren, ik wil blijven leren. Ik wil blijven nuttig zijn, ik wil blijven invloed uit voor God uitoefenen. Beste broer en zuster die dicht bij de pensioentijd komt. Of je bent al in pensioen. Volg de voorbeeld van onze apostel Paulus. Blijf nuttig, niet gestrest, maar nuttig voor de God bezig. Totdat hij thuis je thuis roept. Totdat je losgemaakt bent van je huidige situatie. De andere ding dat hij zegt in vers 11. Hij zegt, breng Marcus mee. Hey Timotheus, want je komt, kom met mijn jas. Kom voor de winter. Kom met de boekjes en dingen. Mijn papierwerk en zo, memory stick en zo. Maar breng Marcus mee. Nou, wie is dit Marcus? Nou, sommige van de 17 namen komen alleen één keer in dit hoofdstuk. En je hebt geen flauw idee wie ze zijn. Alleen een naam. God weet wie ze zijn. En Timotheus natuurlijk, daarom heeft de naam daar gezet. Ook als je geen bekende naam bent. God weet wie je bent. En dat is de meest belangrijke ding. Nou, maar wie is Marcus? Nou, van Marcus hebben wij redelijk veel kennis. Zijn moeder woont, ik denk in Jeruzalem, haar grote huis. Mensen gingen daarop, dus een beetje van een kerk in zijn huis. We weten dat Marcus was een familie van Barnabas. Een neef van Barnabas. We weten dat Marcus heeft veel tijd meegemaakt met apostel Paulus, Petrus ook. We weten dat Marcus heeft de evangelie van Marcus geschreven. Maar het probleem met Marcus is dat toen hij een beetje, vroeger was hij jong, of hij was redelijk jong. En Paulus en Barnabas hebben hem uitgenodigd op zijn eerste zendingreis. Je leest erover in Handelingen 15. En ze waren op reis met Marcus. Marcus was de assistent. Misschien hij bezig met de koffers. Of ik weet. Ja, zo. En dan. In de loop van de eerste zendingreis. Marcus wil graag naar huis. Hij mist zijn mama. Of hij vond de eten niet lekker in het buitenland. Of hij was niet eens met de manier die Paulus zijn werk deed. Of hij had. We weten niet waarom, maar hij zegt, jongens, ik ga terug. Ik ga niet verder met jullie. En nou, dat kan. Maar toen zij bezig waren, Paulus en Barnabas, om zijn tweede zendingreis te maken. En de reis kan een paar maanden duren. Barnabas zegt, hey, zullen wij Marcus, mijn neef, meebrengen? En wat zegt Paulus? Nee hoor. De toewijding van je neef is niet goed genoeg. Niet goed genoeg voor dit werk. Ik neem hem niet mee. En Barnabas zegt, nou, hij is een bemoediger. Barnabas zegt, nou, kunnen wij hem een nieuwe kans geven of zo? Nee, ik meen maar alleen kwaliteit mensen op een reis. Niet zulke mensen. En dan zie je, mooi interessant, een stressmoment tussen twee goddelijke mannen. Paulus en Barnabas. Dat kan gebeuren, soms stressmomenten tussen. En ja, Barnabas is een bemoedigende, pastorale type. En Paulus was een gedrevende, stellige man. Een stuk moeilijker. Dus uiteindelijk, ze zijn gesplitst. En Paulus heeft iemand anders gezocht. Paulus nam Silas en hij ging naar Syrië. En Barnabas nam Marcus en hij ging naar Cyprus. Twee verschillende zendingreizen. Maar nu, jaren later, dat is zo'n. Mooi, is dat jaren later Paulus zegt tegen Timotheus, breng Marcus mee, omdat het is nuttig voor mijn werk hier in Rome, in de gevangenis. Iets is veranderd in het leven van Marcus, dat nu hij is een nuttige man. Misschien jij hebt een fout gemaakt in het verleden. Misschien schaam je van wat je hebt gedaan in je christelijke leven. Nou, leer ervan. En probeer eens nog een keer. We hebben elkaar nodig. En ook als iemand heeft jou gefaald, kan je die broer of zuster een nieuwe kans geven? Een beetje Barnabas-achtig. Teamwerk. Nou, sommigen van jullie weten dat mijn vrouw is weg voor 2,5 weken. Zij komt terug op woensdag. Nou, ik heb gehoord van op Netflix dat er is een serie van films van de Tweede Wereldoorlog waar ze hebben kleuren opgezet. Dus niet de zwart-wit zoals altijd, maar ze hebben kleuren gezet op de oorspronkelijke films. Nou, ik had wel zin om zulke films te kijken. Maar mijn vrouw vond het niks. Nou, het juiste moment om dat film te kijken is in de avond. Ja, 9 uur 's avonds of zo, 9:30. Maar als je vrouw het niks vindt, nou, wat doe je dan? Jullie getrouwde mannen, jullie weten precies wat ik bedoel. Dus je hebt een beetje van een diepe wens van binnen, maar je houdt het rustig bij voor de juiste moment. En de juiste moment is gekomen. Dus ik heb de hele series gekeken in de laatste 2 weken. Dus nu, Anneke is welkom thuis. Maar wat ik vind interessant met deze films van de Tweede Wereldoorlog is dat Europa te bevrijden van de machtigheid van de nazi's. Niemand kan het zelf doen. Het was echt een teamwerk van veel verschillende mensen. We gaven van rare tanken en vanuit Amerika en vanuit van alles. Ze proberen om en mensen op de lucht en mensen in het water en submarines en van alles. Wat een fantastisch teamwerk om dat doel te bereiken. En dat idee dat wij zijn ook bezig om een koninkrijk van God op te bouwen, de gemeente op te bouwen. We hebben ook 10 mensen nodig. In jouw gave is belangrijk, je bent belangrijk, God gebruikt jou, maar je hebt ook andere mensen nodig. Ook Paulus, een beetje van een ja, fantastische apostolische figuur. En toch, nou, ik heb Marcus nodig. En Timotheus, jij komt ook. Ja. We hebben elkaar nodig. Probeer het werk van God niet alleen te doen. En ik leer van hier dat je kan ook mensen direct vragen. Je hoeft niet alleen iets in de mededeling te zetten in de nieuwsbrief en te wachten. Je kan ook mensen benaderen. Hey, heb je zin om dit te doen? Om met mij te gaan of een bezoekje te doen of zo? Dat is ook mogelijk. Nou. In dit laatste gedeelte. Opmerkingen over andere mensen. Ik wil graag een beetje aandacht geven aan deze 17 namen. Maar vanwege de tijd, ik zal niet elke naam noemen. En sommige namen, je kunt alleen noemen, je hebt niets meer te zeggen. Je kunt gewoon proberen het goed uit te spreken en dat was het dan. Dus ik heb gekozen 3 namen, bijzondere personen denk ik, situaties, die ik wil graag met jullie delen. En dan komen wij tot een einde. De eerste naam komen wij tegen daar in vers 10. Want Demas heeft mij verlaten, omdat hij de tegenwoordige wereld heeft lief gehad. Hij is naar Thessalonica vertrokken. Het is niet mis om te verhuizen. Ik zie dat Krensen ging naar Galatië en Titus naar Dalmatie. Prima, je is prima te bewegen. Maar wat is de reden van jouw beweging? Dat gaat het om. En wat ik zie hier met Timotheus, met Demas, is dat... Nou, Demas komt terug in de Bijbel. Je kunt 2 andere plekken hem vinden. En hij was een maatje van Paulus op zijn reizen. Heb je ooit een maatje verloren? Ik herinner me de begrafenis van Ari Pellegrom. Gert-Jan, je begon met iets zoals, ik heb een maatje verloren. Ari en Gert-Jan hebben veel dingetjes samen gedaan. Positieve dingen in het werk van de Heer. En plotseling is Ari Pellegrom overleden. Een maatje verloren. Nou, je kan het niet kwalijk nemen, het is niet zijn schuld. Maar je kan hetzelfde gevoel hebben hier met Paulus. Hij zit in een gevangenis, heeft een aantal mensen bezig. Maar Demas, mijn maatje, heeft mij verlaten. En hij ging weg naar Thessalonica. En waarom? Wat was de motivatie? Omdat hij had de wereld lief. Nou, de vraag is, wat betekent om de wereld lief te hebben? Zijn al de klimaatprotests wereldliefhebbers? Ze houden van de wereld? Nee, het gaat om de gedachtegoed van de wereld. Misschien... Demas dacht, nou, ik ben een beetje te jong om misschien hier te overlijden met Paulus. Het wordt niet goed hier. Ik zoek een toekomst voor mijn leven. Of misschien was hij bezig met Paulus, maar dan ja, zijn bankrekening ging naar beneden. En hij was ja, een nieuwe baan aanbevolen in Thessalonica. Nou, kom je hier man, je hebt een goede baan met een goede prestaties en zo. Nou, dan, sorry Paulus. En Paulus dan nou, je hebt de wereld lief. Misschien het was een ongelovige vrouw, was verliefd op een ongelovige vrouw in Thessalonica. Ik denk, nou, ik ga een relatie, of zo. Niet mis om geliefd te worden, maar met een ongelovige, dat is een wereldse iets. We weten niet waarom, maar het is wel gebeurd. De hart van Demas is veranderd. Nou, ik wil graag jullie de aandacht brengen, is dat je hart verandert langzaam. Het is niet dat je bent getrouwd vandaag en morgen ben je niet meer verliefd of zo. Nee, langzaam je relatie, langzaam je liefde voor je vrouw of voor je man gaat kouder en kouder. En dan kom je naar rare beslissingen. Ik geef je dit gratis door. In mijn boek van Bonhoeffer, aan het einde van het boek, er zijn een paar citaten van hem. En ik denk, yes, dit is een goeie. Hij schrijft, veel mensen denken dat die hebben liefde nodig om het huwelijk bij elkaar te houden. En hij schrijft, het is andersom. Je hebt de huwelijk nodig om je liefde warm te houden. Omdat je getrouwd bent, je investeert in je echtgenoot. Als je bent niet getrouwd, denk ik, nou, het is op, ik zoek iets anders. Nou, de hart van Demas ging kouder en kouder en uiteindelijk liefde voor de wereld. Niet meer liefde voor de toekomst van de Heer Jezus, maar liefde voor iets anders. Mijn vraag aan jou, beste broer en zuster, jouw lichaam op dit moment zit op een stoel in de bron. Dat zie je gewoon. Lekker. Wel, duidelijk. Mijn vraag is, waar zit je hart op dit moment? Je hart kan branden voor Jezus zijn op dit moment. Of misschien het gaat redelijk. Of redelijk koud. Misschien denk ik, nou, ik probeer één zondag meer en dan. Nou, vroeger was ik elke week en dan elke twee weken, nu elke maand. En nou, misschien ik kom. Je hart voor de Heer Jezus kan rustig koud worden. Jammer. En dan heb je een Demas effect. Als je bent niet meer verliefd op Jezus, is het makkelijk om verliefd te zijn op iets anders. Hier is de tweede man, die krijgt in vers 14 en 15. Het gaat over een man met een mooie naam, Alexander. Alexander de koppersmid, daarom de foto, ik heb gegoogeld, koppersmid, heeft mij veel kwaad aangedaan. Mogen de Heere hem vergelding naar zijn werken. Wees ook zelf voor hem op uw hoede, want hij is krachtig tegen onze woorden ingegaan. Nou, als je zoekt Alexander in je Bijbel, je komt hem ook tegen in de eerste brief. Er is een Alexander in de eerste brief, die is van zijn geloof afgedwaald. En je leest daar iets indrukwekkend, dat Paulus heeft Alexander en een andere rare naam, hij heeft hun aan de Satan overgegeven vanwege godslastering. Heftig. Is dit hetzelfde Alexander? Misschien wel, misschien niet. We weten het niet. Het is een, net zoals een Nederlander, het is meer dan één Jan. Dus je weet niet, is het hetzelfde Alexander of niet. Maar hier, ik vroeg me af, waarom schreef Paulus dit negatieve dingen over Alexander in zijn laatste brief? Het is een beetje, nou, zeg maar, focus op de positieve dingen, zou ik zeggen. En mijn conclusie is dat Paulus wil graag Timotheus bemoedigen om realistisch te zijn. Hoe meer realistisch je bent, hoe beter. Hier in de bron hebben wij een pre-marriage cursus. Wie heeft een pre-marriage cursus gedaan? Nou, kijk eens aan, succes. Het is mooi. We hebben ook een marriage cursus. Maar in een pre-marriage cursus, we proberen ook een stuk realisme in te bouwen in de Dat nou misschien, ja, dat verliefdheid is mooi, maar het duurt niet zo de hele leven. Dus je moet een beetje realistisch zijn dat je vrouw, de jonge dame ziet mooi uit zo, maar misschien na het slapen en zo, dan misschien haar, de geur van haar mond is een beetje anders dan op dit moment. Je moet dat wel leren. En dat, ja, de sokken van de man kan ook stinken en je moet ook leren. En dat je bent niet altijd, hoe meer realistisch, beter kans heb je om een gezellige relatie te hebben. Zo is het gewoon. Amen. Nou, met overtuiging. En ik zou zeggen hetzelfde met de christelijke leven. Hoe meer realistisch je bent, dat de dagen worden zwaarder. En toch, maar jij. En kijk eens, je kan goed bezig zijn, Timotheus, net zoals ik. En je krijgt mensen zoals Alexander, die graag werken tegen wat je doet. En toch bleef doen. En hier de laatste, Trofimus. Trofimus, wat weten wij, wat kennen wij over Trofimus? Hij komt wel een aantal keer in de Bijbel, Trofimus. Trofimus, wij weten dat hij een Griekse man is, dat hij komt uit Efeze. We weten dat Trofimus, hij was ook een maatje met Paulus op reis. Dat is Handelingen 20. In Handelingen 21, Paulus neemt Trofimus op een reis naar Jeruzalem. En de Joden dachten dat Trofimus was in de tempel gebracht door Paulus. Nou, een grote gedoe in Handelingen 21. Omdat zij dachten dat Paulus heeft een Griekse man in de tempel gebracht. Dat was Trofimus. En dan lezen wij dit rare ding. Erastus is in Korinthe gebleven, dat is een andere, en Trofimus heb ik in Milete ziek achtergelaten. Nou, Milete is dicht bij Ephesus, als je een map kijkt. En de grote, de kernvraag, de hamvraag is, waarom heeft Paulus Trofimus ziek achtergelaten in Miletus? Je denkt, nou, een detail, een belangrijke detail. Er zijn veel boeken over dit. Waarom? Omdat sommige mensen denken, nou, dit is bewijs dat Paulus kon hem niet genezen. Nou, als je leest 2 Korintiërs 12, 12, het is makkelijk te herinneren, 12, 12, dus dat is, ja, 2 Korintiërs 12, 12, in die hoofdstuk, zij twijfelen, nou, is Paulus, in Korinthe, is Paulus een echte apostel of is hij een neppert? Omdat hij was niet aanwezig toen hij met Jezus wandelde. Dus hij is een beetje van een toegevoegde neppe apostel. Nou, in 2 Korintiërs 12, hij probeert te laten, nou, ik ben toch een apostel hoor. Ik heb wel Jezus gezien op de Damascusweg. En dan schrijft hij ook, de tekenen van een apostel zijn onder u verricht in al mijn volharding met tekenen, met wonderen en met krachten. Dus hij zegt dat, nou, ik heb wel de tekenen en wonders gedaan van een apostel. Dus ik ben wel een apostel hoor. Maar wat het interessant is, dat hij heeft door zijn tekenen en wonderen en zo laten zien dat hij anders was van een normale christen. Hij was een apostel. Dus ook in die tijd, er was een verschil tussen de begaafdheid van apostelen en van normale christen. Nou, de vraag is, Oké, hij had dit bijzondere gave. Hij was een apostel. Hij kon wonderen tekenen ook doen. Waarom heeft hij zijn maatje ziek achtergelaten? Je ziet, Trofimus is niet blij. Nou, sommigen hebben de conclusie dan dat, nou, al deze gaven van wonderen en zo, de geestengaven, waren alleen aanwezig in de eerste 20 jaar van de kerk of zo. Ze noemen in Engels, het is cessationist. Dus het is gestopt. Dus vanaf die tijd, je hebt de Bijbel dan, en dan je hebt dat niet meer nodig. Je hebt de Heilige Geest, de Bijbel, en gewoon doe normaal. Anderen zeggen, nee, het probleem was dat op dat moment, er was een zwakheden in de geloof van Paulus. Dus zij hebben geprobeerd hem genezen, maar het lukt niet vanwege de zwakheid van geloof van Paulus. Nee, ik denk het gaat over Trofimus. Er was een zonde in zijn leven, onbeleid zonde, en daarom was het niet mogelijk om te genezen. Nou, het probleem is dat met dat korte tekst je kan van alle dingen zeggen. Maar het is wel werkelijk dat hij blijft achtergelaten ziek. Mijn voorstel, en we komen nu tot een einde, is dat dit tekst laat ons zien dat de gave van genezing en Gods soevereiniteit samenwerkt, ook in die tijd. Het was nooit het geval, denk ik, dat iemand had de gave bijvoorbeeld genezen en dan hij kan naar de straat gaan en ping, 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 iedereen genezen. Jezus heeft het wel gedaan. Soms hij genast iedereen, soms sommigen, soms alleen één. Maar de gave van genezing ging samen met Gods soevereiniteit. Voorbeeld. Paulus en Petrus en Johannes, zij gingen elke middag naar de tempel om te bidden. En elke keer dat hij ging langs, hij ging naar de deur en er was een verlamde man naar de deur. En wat vroeg de verlamde man? Centjes. Dus af en toe kregen ze een centje, denk ik, van Paulus, van Petrus of Johannes. Een kwartje of zo, of wat dan ook. Nou, dat is normaal, je doet dit een beetje beleefd. En dan kwam een dag waar Petrus dacht, nou, dit is wel anders. En hij zegt tegen de verlamde, ik heb geen geld, geen goud, geen zilver. In de naam van Jezus, sta op en wandel. Mooi, hè? En de vraag is, waarom op die dag en waarom niet een week eerder? Waarom niet een maand eerder? Jezus sprak vaak in de tempel. Waarom heeft Jezus dit niet gedaan? Dus ik zeg dit alleen om een beetje nuanceren in te brengen om hoe werd de gave van genezing ook in die tijd. En ik denk dat past bij elke gave, denk ik, en wij komen, is dat in geestengave, het is een mix van Gods soevereiniteit. God moet ingrijpen en wij moeten gehoorzamer zijn. En het is een bepaalde mix. En niet altijd makkelijk te... Ook met profetie of woord van kennis. Het is niet, ik doe mijn ogen dicht en poep, daar komt het dan. Je kan het niet forceren. De gave van piano spelen, je zet Bram aan de piano en het gebeurt gewoon. Niet zo met geestengaven. Je moet vragen, het is een gereedschap en God moet ingrijpen. En als God geeft jou een idee en hij doet dat ook, of een plaatje of wat dan ook, nou dan heb je iets ontvangen. Maar het is niet automatisch. En als je ontvangt niet, je hebt toch een hersenen. Je kunt ook denken. Het is niet mis om te denken. Meer, Jacobus zegt in hoofdstuk 1, als je wijsheid nodig heeft, vraag dan. En God zal jouw wijsheid geven. Dus als alles is aan jou zomaar gegeven, een beetje tom-tom-achtig, dan heb je geen hersenen nodig. Je volgt de tom-tom. Het is alleen zonder tom-tom. Nou, ik zet de tom-tom aan, maar niets komt binnen. Dan heb ik wijsheid nodig. En dan ik vraag voor wijsheid. Dat is de pakket. En ik denk, het heeft wel een interessante toepassing hier op dit de verhaal van Trophimus. Nou, nu zijn we tot een einde gekomen. Helaas, uiteindelijk dan. Tijd om lunch te hebben. Hier een conclusie voor de hoofdstuk 4, maar ook een conclusie voor de hele brief, van tweede brief. Ik vroeg me af gisteravond, vanmiddag, ik zat in de woonkamer alleen thuis en ik dacht, nou wat wil ik echt, Heere God, wat wil ik echt met dit 4 toespraken bereiken in de bron? Ik denk, nou, ik hoop tenminste één ding, meer dingen ook, maar dat jij ontwikkelt een liefde voor Gods woord. Niet alleen voor losse teksten. Pak een brief en lees het gewoon door. Pak een hoofdstuk. En de hele toon. Pak een commentaar, lees erop. Er zijn mooie dingen te vinden, maar je moet wel een beetje werk doen. En dan kom je wel interessante dingen. Nou, in dit brief dan zien we Paulus, hij deelt 3 dingen. Zijn zorg, zijn passie en zijn hoop. Zijn zorg was, hij was een oude, niet zo oud, hij was in de gevangenis. De einde was dichtbij. De Heere God heeft hem een visie over de toekomst gegeven. En het woord, de laatste dagen, zware dagen zullen aanbreken. Beste Timotheus, je moet realistisch zijn. En dan zijn hart, zijn passie. Ook in de laatste dagen, ook als het moeilijk is, God bleef bezig en hij werkt nog in de laatste dagen. Hij houdt nog van mensen, dus... Hij wil graag mensen redden, dus blijf doen het werk van het evangelist. Bouw de kerk op, promoot de gezonde leer, werk van de evangelist, maak gebruik van je gaven en talenten. De laatste dagen zijn zwaar. Geen reden om angstig te zijn. Geen reden om onder de bed te verbergen. Bleef. In zijn hoop. Koning Jezus. De rechtvaardige rechter. Ziet alles wat wij denken, voelen en doen. En hij komt terug. Met een krans voor allen die zijn terugkomst lief hebben. Dat hebben we net gelezen. Vader God, dank u wel dat u heeft Paulus geïnspireerd. Openbaard om dit op een pergaminus of zo te schrijven aan Timotheus. Voor de bemoediging van Timotheus, een medewerker, een jonge medewerker. Maar ook 2000 jaar later een bemoediging voor ons, nu in Nederland. Als wij kijken ook naar de laatste dagen. Vader, ik bid u zegen over elke broer en zuster hier vanochtend. Dat u zal hem en haar inspireren, Heer, om trouw aan u te blijven. Zonder angst. Om zichzelf in te zetten tot aan de laatste moment. Totdat hij losgemaakt is. Voor uw gemeente, voor uw koninkrijk. Heer Jezus, we hebben gezongen. En we hebben de avondmaal gevierd totdat u komt. En we willen graag u zeggen dat wij hebben uw komst lief. We hebben het prima, Heer, maar toch. Wij vinden het fantastisch dat u terugkomt. Help ons te leven op een manier die u welbehaagt. In de naam van Jezus. Amen.